Als het goed is, dan heb ik nu aan de lijn Johannes Eeneman. Hallo.
Dat klopt.
Ja.
Hallo.
Ja, we horen elkaar, dat is prima. En u bent, verbeter mij als ik het verkeerd zeg, u bent zo'n beetje de verantwoordelijke bij Oxfam voor alles wat kleding betreft.
Ja, verantwoordelijk voor de tweedehands textielafdeling, dat klopt.
Voor de textielafdeling. Ja, wat ruimer is dan kleding. Goed, ja. U bent trouwens al eens op deze uitzending geweest, een geruime tijd geleden intussen.
Ja.
Toen ging het vooral over Oxfam. Maar, en daar gaan we het nu natuurlijk ook over hebben, maar we gaan vooral, naar aanleiding van een studiedag die er geweest is in de studio, met onder leiding van de Karel de Grote Hogeschool, die zich zo'n beetje aan het ontwikkelen zijn, of zich ontwikkeld hebben, tot het kenniscentrum van alles wat de kledingsector en vooral de verduurzaming daarvan aangaat in ons land, althans in Vlaanderen, geloof ik.
Ja.
Die waarschijnlijk ook nu en dan wel met jullie samenwerken.
Want
er is een gigantisch probleem met onze kleding.
Absoluut.
Een probleem vanuit duurzaamheid, vanuit klimaat. Misschien kunt u in een paar zinnen samenvatten en dan gaan we zelf eens kijken wat zijn dan de mogelijke oplossingen ervoor.
Ja, het allergrootste probleem is natuurlijk de overproductie van kleding. Op dit moment hebben we voor 6 generaties kleding die beschikbaar is. Dat is een gigantische hoeveelheid.
6 generaties, wat bedoel je daarmee? Dus 6 seizoenen nog? Of.
Voor 6 generaties is er nog kleding op dit moment.
Ah, zo, ja. 6 generaties mensen. Eigenlijk kan de kledingproductie stoppen nu.
Met de kleding die op dit moment aanwezig is op de wereld.
Ja.
Dat is gigantisch. En het erge is dat er elke dag nog gigantisch veel bij komt.
En dat is een overproductie die gedreven wordt door de modesector? Of door wie wordt die dan eigenlijk
gedreven? Door de modesector en winstbejag. De fast fashion was al een versnelling die hoger was. En waardoor dat het probleem eigenlijk zowel sociaal als ecologisch erg begon te worden, maar nu begint het een catastrofe te worden sinds de ultra-fast fashion zijn intrede heeft gedaan.
Ja, want over productie in de normale economie betekent dat dat een aantal bedrijven hun producten niet meer verkocht krijgen en dat de sector zich met de harde hand of met de zachte hand zichzelf saneert. Maar dat gaat dus in de kledingsector blijkbaar anders.
Dat gaat anders. Er worden ongedragen kledingstukken verbrand. Vernietigd.
En hoe kan iemand een businessmodel bouwen op overproductie en het vernietigen van kleding? Je zou zeggen, als je het niet meer verkocht krijgt, dan verdien je ook niks.
Ja, het is eigenlijk meer, ze proberen collecties, de collecties gaan heel rap uit de mode en ze dus eigenlijk met heel veel pijlen naar een dartsbord gooien om te hopen dat er toch een paar het bord raken. En dat is het businessmodel op dit moment.
Ja, wat volstrekt irrationeel is.
Ja.
Maar wat blijft duren, omdat er telkens nieuwe kleren op de markt komen en omdat er een publiek is dat dan zijn de kleerkast volledig vernieuwt.
De consumenten blijven kopen. Wat dat ook volledig nieuw is, dat de data zo belangrijk zijn geworden. Dus de kleding wordt zo goedkoop dat de data die erbij hoort eigenlijk evenveel waard begint te worden.
Dus
de kleding.
En dat heeft dan vooral te maken met internethandel waarschijnlijk. Dus als ik op het internet een pakketje bestel, oké, dan krijg ik daar een of ander kledingstuk voor. Maar eigenlijk heb ik niet alleen betaald, maar ik geef ook mijn data af.
Ja, de consument begint het product te worden eigenlijk.
Ja.
En dat is volledig nieuw.
Ja. Maar dat de consument telkens nieuwe dingen bestelt, ja, dat is ook een beetje omdat de consument toch altijd weer wat anders wil. En dat wordt aangedreven door reclame enzovoorts. Maar het is toch ook aan de kant van de consument. Trouwens, alleen al dat we in zaken kleding van consument spreken. Kleren zijn eigenlijk om te gebruiken, niet om op te gebruiken, niet om te verbruiken.
Ja. Ja, nee, dat is waar. Er zit iets fout in ons koopgedrag dat aangewakkerd wordt door de sociale media, de pop-ups die de hele tijd verschijnen. Het is een push-economie.
Ja, ik las in het onderzoek van de Karel de Grote Hogeschool, in dat project dat Infinitex heet, als ik het goed voor heb, staat dat er slechts 30% van de mensen, en het schijnt een relatief geloofwaardige steekproef te zijn, zijn kleren draagt totdat ze versleten zijn.
Dat zien wij in ons sorteercentrum elke dag. Er zijn perfect draagbare, heel veel nieuwe stuks die we binnenkrijgen, die mensen gekocht hebben en zelfs nooit gedragen hebben.
Ja, maar dat geldt dan toch niet voor de mensen uit, laten we zeggen, het onderste inkomensgedeelte. Dat zal gelden voor mensen die toch wel wat geld hebben, middeninkomen ja. Of toch iets meer dan dat, of een heel hoog inkomen misschien.
Ja, maar je denkt tegenwoordig met de ultra-fast fashion, het zijn juist de mensen van de onderste inkomensklasse die willen mee zijn met de laatste nieuwe mode, de laatste nieuwe merken, de boekentas van Plopsaland, of de laatste nieuwe schoenen van Adidas. Dat is net zij die daar heel vatbaar voor zijn ook. Dus ik denk dat het breder is dan dat, alleen... De bewuste consumenten zitten meer in de hogere inkomensklasse, denk ik.
Ja. Ja, een van de punten die Infinitec, die Karel de Grote, uit dat onderzoek ook haalde, is... Je hebt een relatief... Enfin, het probleem, het aspect duurzaamheid speelt bij veel mensen, of ze weten het wel, en speelt bij veel mensen wel een zekere rol. Maar toch niet de hoofdrol. En uiteindelijk, als ze dan naar een klerenwinkel gaan of als ze bestellen op het internet, ja, zijn ze daar toch niet echt mee bezig. Een beetje zoals in de politiek. Iedereen zegt klimaat is belangrijk en ja. Het krijgt hoe langer hoe minder aandacht.
Ja, dat klopt. De prijs is nog altijd het allerbelangrijkste. Een tweede factor is de draagbaarheid of het comfort van de kleding.
Wordt die kleding dan eigenlijk met verlies verkocht omdat men daarnaast die data krijgt? Zit dat dan zo?
Het zal alleszins geen grote winst zijn op de t-shirt van de Ultra Fast Fashion. Die prijzen kloppen niet meer, die kunnen niet meer. Onze Belgische modebedrijven kunnen die prijzen niet aan en worden ook totaal in het nauw gedreven door de overaanbod, vooral uit China.
Ja. En dus daarmee is in grote lijnen het probleem geschetst, denk ik. Laten we dan eens naar de oplossingen kijken. De eerste oplossing lijkt te zijn mensen te overreden om minder kleren te kopen. En dan tenminste die mensen die bij die 30, die bij die 70% horen die hun kleding niet draagt tot ze versleten is.
Ja, dat klopt. Het vermijden van afval is het allerbelangrijkste.
En hoe doe je dat? Hoe krijg je mensen zover dat ze wat verstandiger zijn op dat gebied?
Uit onderzoek blijkt dat het heel moeilijk is om gedragspatronen die al zo hard zijn ingesleept te veranderen. De hoop is dat de jeugd het beter gaat doen op dit moment.
Oké. Dus. Ja, de hoop. Maar kunnen we die hoop een handje helpen? Zou bijvoorbeeld een campagne vanuit een aantal organisaties iets helpen, of vanuit de overheid, maar de overheid ziet natuurlijk vooral groei. Want dat is het voornaamste doel van overheidsbeleid op economisch gebied, is meestal groei scheppen. En groei is natuurlijk meer kleren verkopen.
Ja, ik denk dat de overheid wel iets zou moeten doen. Ze zijn er ook mee bezig met de uitgebreide productverantwoordelijkheid, waar de producenten verantwoordelijk zal gesteld worden voor het afval dat overblijft op het einde van de rit.
Is dat een Europese richtlijn, denk ik, hè?
Ja, dat gaat Belgisch uitgevoerd worden, maar dat is een Europese richtlijn die zal komen. Maar het zou eigenlijk nog verder moeten gaan.
Die zal komen of die er al is?
Die zal komen. De uitgebreide productverantwoordelijkheid zal, zoals nu voorspeld wordt, in 2028 in België ingevoerd worden. En is al ingevoerd in Frankrijk en in Nederland.
Oké.
Maar ik denk dat de overheid nog een stap verder zou moeten gaan in het vermijden van die afvalberg. Omdat ik denk dat de ultra-fast fashion, net als roken, heel schadelijk is.
Ja, en hoe zou de overheid dat kunnen doen? Het is een soort van verslaving uiteindelijk. Of beter gezegd, de sector werkt verslaving in de hand.
Ja, bijvoorbeeld zoals ze bij roken hebben gedaan, het minder in contact brengen, verbod op reclame.
Graag zeggen, maar hoe politiek realistisch is een verbod op reclame en voor wat dan juist? Want reclame voor alle kleren, dat is niet zo evident. Dan is ook reclame verboden voor duurzame kleding. Dus je moet dan een onderscheid gaan maken. En hoe doe je dat?
Dat zijn inderdaad moeilijke vraagstukken. Die ik niet mee kan helpen oplossen, maar ik kan wel aankaarten dat het, of laten zien aan iedereen. Iedereen die in ons sorteercentrum binnenkomt, is overweldigd door de hoeveelheden die we verwerken die we binnenkrijgen.
Ja, en jullie zijn maar één van de organisaties die dat
wij
doet.
Wij zijn maar één van de organisaties, ook zo is net als Kringwinkel in Vlaanderen en Lapterian Terre in Wallonië en Brussel.
Ja.
Binnen de sociale economie de grootste partners die het doen, maar dan heb je nog de privésector.
En zou een label kunnen helpen, dat algemeen erkend wordt en dat dan bijvoorbeeld voor bepaalde kleding, dat is dan een meer positieve benadering dan een reclameverbod, maar dat men bijvoorbeeld dat label promoot voor kleding die meer duurzaam is?
Ik denk dat moeilijk ligt, maar ik denk dat er wel andere acties zouden kunnen. Bijvoorbeeld een verplichting van een x-aantal procent recyclagemateriaal in de nieuwe kleding.
Ah, ja.
Maar dat zijn al serieuze regels en wetten.
Ja, zoals dat gebeurt voor bepaalde plastic producten, is er al een dergelijke Europese verordening?
Ja, ik vind dat net zoals in de bouw zou dat ook moeten zijn. We moeten niet steeds nieuwe isolatie maken als we dat oude materialen kunnen maken.
Ja. Dus dat is dan, dat zal in de praktijk ook van Europa moeten komen, hè?
Dat zou dan wel moeten,
ja. Dan hebben we een deel van de oplossing, maar eigenlijk is dat geen deel van de oplossing. Het is een deel om de nadelen van het probleem op te lossen, is de tweedehandshandel een goede aanpak, maar vermindert eigenlijk die fast fashion niet. Het probeert alleen er nog een deel van te hergebruiken.
En Europa zit in een moeilijke positie op dit moment, omdat net zoals in de rest van de wereld de ecologische gevolgen minder belangrijk zijn dan defensie of andere zaken die nu meer aandacht krijgen.
Ja. En wat nu de tweedehandsector betreft, dus waar jullie, maar ook een heleboel andere organisaties en ook een aantal commerciële ondernemingen in werkzaam zijn. Wat zou de overheid daar kunnen doen om dat toch nog beter te laten werken? Want jullie zitten ook met onverkochte. Ik bedoel nu niet specifiek Oxfam, maar ik denk dat ook de tweedehandswinkels een beetje overbevraagd. Of tenminste te veel kleren binnenkrijgen. Of is dat niet zo?
Ja, we worden overspoeld sinds 2 jaar met kleding. Vroeger was die kleding, de ongesorteerde kleding, nog iets waard. Op dit moment is dat niks meer waard.
Ja, want in jullie winkels, en dat geldt voor al jullie collega's, wordt natuurlijk alleen kleding verkocht die nog goed te dragen is. Maar ja. Jullie krijgen veel dingen binnen die eigenlijk niet meer te dragen zijn, begrijp ik.
Dat klopt. Er zit heel veel, dat noemen we de onderstroom of de recyclagekwaliteit,
ja.
Die niet meer herbruikbaar zijn als kleding, omdat er een gat in zit.
Ja, Johannes, want ik herinner mij dat er in Brussel een soort nieuwe regel was dat je kleding niet meer in de gewone vuilbak mocht stoppen. Ja, en dat jullie daardoor veel meer troep kunnen krijgen.
Ja, in Vlaanderen is dat al zo. Maar in Brussel en Wallonië is dat sinds januari dit jaar. En dat verslechtert de kwaliteit absoluut. Maar ik denk dat dat wel ook wel de taak is. Ik denk dat het niet de bedoeling is om oude kleding in de vuilzak te steken. Ik denk dat er op termijn gaan er zeker oplossingen komen voor die oude kleding, om daar nieuwe zaken,
recycling dan,
nieuwe
hè, dan,
kleding dan, te kunnen maken. Ja. Alleen op dit moment is er geen vraag naar.
Wel, en waarom is daar geen vraag naar? Omdat de markt overbezadigd is van kleren waarschijnlijk.
Ja, omdat producenten geen recyclagematerialen moeten verwerken in hun nieuwe kleding.
Voilà, dus dat is daarvoor zou jouw idee van verplicht ze om dat te doen, zou dan wel een belangrijke mogelijkheid kunnen scheppen?
Ik denk het wel.
En zijn daar politieke aanzetten toe?
Op dit moment niet dat ik weet, maar we hebben dat zelf bijvoorbeeld met E5. Hebben we een jeansbroek uit onze oude jeans gemaakt, waarvan 20% gerecycleerde jeans.
Oké.
Okay. En op die manier proberen we als sociale economie een pioniersrol te spelen om zelf oplossingen te vinden, uit te denken en op de markt te brengen.
En komen die dan in jullie tweedehandswinkels of komen die bij de gewone kledingwinkels terecht?
Die waren bij E5 te koop.
Bij E5, ja.
Ja, die ook die grote take-back-actie doen, waar wij al 22 jaar met hun mee samenwerken. Aan twee keer per jaar.
Oké, ja, take-back is een begrip wat ik ook las in dat rapport van Infinitex. Als
ja.
Een mogelijkheid die nog te weinig aan bod komt. Kan je eens even uitleggen wat take-back, het terugnemen eigenlijk, hè, van producten dan eigenlijk is?
Ja, dat is terugnemen van de modeketens van een... van kleding. Onze samenwerking bijvoorbeeld met E5. E5 haalt meer kleding op dan dat ze op de markt brengen.
Mm-hmm.
Dat is 800.000 ton per jaar. 800 ton per jaar natuurlijk, niet 800.000 ton.
Ja, het leek me veel, maar ik durf het niet goed zeggen.
Ja, 800 ton per jaar halen we samen met hun op en we sorteren die in ons sorteercentrum. Die kwaliteit is opmerkelijk beter dan de kwaliteit van de straatcontainers. Dus dat is voor ons ook een hele goede zaak.
En dus dat zijn klanten van E5 die kleren binnenbrengen als ze gaan kopen?
Dat klopt, ja.
En doet E5 dan iets om dat te stimuleren? Ik neem aan van wel een korting of
ja,
zo?
E5 stuurt een uitnodiging uit. Dat is twee keer 3 à 4 weken per jaar. En ze sturen daarvoor een uitnodiging uit om naar de mensen om hun kleding binnen te brengen, waar dat ze dan een bon voor krijgen bij een volgende aankoop.
Ah ja, iets een beetje wat Torfs met schoenen soms ook doet.
Klopt, met Torfs werken we ook samen met de kringwinkel Antwerpen.
Ja. En wat misschien nog andere bedrijven doen.
Te sorteren.
Ja. Goed, dat zou eventueel uitgebreid kunnen worden. Je zou ook voor kleren een soort terugnameplicht kunnen invoeren, zoals die voor elektronica en zo bestaat.
Ja, inderdaad. Daar zijn we inderdaad mee aan het werken. We zijn over nieuwe ideeën, met scholen doen we projecten. Het zou nog op heel veel andere manieren nog kunnen verwerkt en opgehaald worden.
Ja, toevallig Oh. Toevallig, net naar hier rennen, vond ik in mijn brievenbus zo een briefje. Gedragen kleding geef je aan de collectie. Ja. U bekend?
Absoluut, we zijn lid van de collectie.
Dat zijn zij zelf, dacht ik. Hè,
ja. Ah, dat zijn jullie zelf?
Ja, niet
dat
alleen.
Dat zijn zij zelf, ja. Dus de collectie, dat is... Dat zijn vier organisaties die daar samen in zitten. Kringinkel Antwerpen, Oxfam, wij dus. Kindervriend en Mensenzorg.
Oké. Okay.
En wij doen de ophaling in Antwerpen niet meer via straatcontainers, omdat de stad dat gevraagd heeft, maar via huis-aan-huis-ophaling, via de karretjes van de collectie van de kringwinkel, die in het centrum van Antwerpen staan. En wij hebben containers op de containerparken staan in Antwerpen.
Maar dat is niet echt het take-back-systeem, dat is meer een gewone ophaling.
Dat is niet het take-back-systeem, ja. Dat is echt een soort andere interpretatie dan de straatcontainers, omdat die veel vuilnis en sluikstort meebrengen soms, heeft het stadsbestuur van Antwerpen beslist om het op een andere manier te doen.
Ah, ja.
En daaruit is de collectie gegroeid.
Ah, ja. Zou het voor de tweedehandsector een goede zaak zijn, aangezien jullie te veel kleren binnenkrijgen, dat bijvoorbeeld de BTW op tweedehandskleding, want die is ook 21% als ik het goed heb.
Nee, die is 6%.
Ah, pardon. Dat was nu juist mijn vraag. Zou dat niet beter 6% zijn? Maar dat is dus al zo.
Dat is zo. En gelukkig dat zo is, want het is niet gemakkelijk om lokaal te hergebruiken. Of het is duur om lokaal te hergebruiken. Met producten die zo weinig waard zijn.
Dus, ja. Ja, dat is het probleem als je iets googelt. Dan kom je soms ook op Nederlandse toestanden terecht. Dus ik heb alleen dat in Nederland nog 21% is, maar goed, dat is niet zo belangrijk.
Nee.
Mag ik nog één? Ja, dus ik heb hier nu dat briefje gevonden van de collectie, maar ik krijg soms ook andere briefjes in de bus, waarin dan wordt gevraagd om kleding in zakken buiten te zetten. Dus er zijn heel veel actoren die oude kleding inzamelen. Maar dat gaat dan niet allemaal naar recyclage.
Ja, zeker vroeger. Ik denk dat u die briefjes van andere organisaties op dit moment veel minder vindt. Omdat vroeger waren die ongeopende zakken echt nog iets waard. En daarmee er waren ook wel minder betrouwbare bedrijven die... ophaling deden of kleding sorteerden.
Maar nu is dat niet meer winstgevend genoeg, dus die zijn daarmee opgehouden dan?
Op dit moment is de markt heel moeilijk. Zowel het lokaal hergebruik, de export.
Export.
Naar Afrika,
ja,
de export.
Export, daar zeg je iets, want er is een tijd geweest dat die kleding, tweedehands kleding, massaal in Afrika of in andere ontwikkelingslanden belanden.
Dat is nog steeds het geval.
En dat is nog steeds... Ik dacht dat dat verminderd was, ook omdat een aantal regeringen ze daar verboden hebben of zwaar belast hebben.
Europa is dat inderdaad verminderd, omdat er minder markt is, omdat er bijvoorbeeld, zoals in Rwanda, is er duidelijk gezegd dat ze niet meer...
Er zijn landen die twijgeren nu, hè?
De kleding van dode blanke mensen willen, letterlijk...
Maar ze hebben gelijk, hè?
Wat lief?
Ze hebben gelijk, hè? Of zie ik dat verkeerd?
Ze hebben voor een stuk absoluut gelijk. Dus het is een moeilijke zaak, maar het is natuurlijk ook omdat er, China heeft nu ook heel veel tweedehands kleding. Sinds dat de middenklasse daar veel groter is geworden, hebben zij ook een groot overschot aan textiel dat ook naar Afrika geëxporteerd wordt.
Dus we zijn niet meer alleen om daar te dumpen.
Alleen om daar te dumpen en weer al, er zijn heel veel malafide bedrijven die dat... eigenlijk is export niet slecht als je, volgens mij, als je het controleert en alleen maar goede stukken, menswaardige stukken, die wij ook zouden willen dragen naar daar, uitvoert, die aangepast zijn aan de vraag naar daar,
Ja, maar dat was...
Dan is er niks mis mee, maar het probleem is dat
hoewel,
er daar zoveel in vermengd wordt.
Ja, het was dikwijls slechte kwaliteit, de allerslechtste. Maar er is toch ook nog een ander probleem aan. Ik heb dat in Ethiopië, heeft volgens mij op een bepaald moment gezegd, we laten dat niet meer binnen, of we beperken het in ieder geval. Omdat zij een eigen textielsector aan het ontwikkelen zijn, en bovendien een traditionele textielsector hadden. En de twee werden dan eigenlijk teruggedrongen door die massale import van al of niet slechte goederen uit Europa en blijkbaar ook uit China.
Dat klopt. Traditionele en lokale mode is een moeilijker verhaal door de tweedehands.
Voilà.
Dat klopt zeker.
Ja. En, goed. Dus maar die vanuit Europa gaat er minder naar Afrika, en er zullen nog wel andere landen zijn. Maar vanuit China wordt dat dan voor een deel weer overgenomen, als ik het zo mag uitdrukken.
Ja, absoluut. En zelfs vanuit Europa via andere kanalen. Er gaan zelfs ongeopende zakken, dus met afval, met recyclagemateriaal in, nog steeds naar Afrika.
Oké. Een andere oplossing die in dat project van de Karel de Grote Hogeschool aan bod komt, en daar natuurlijk niet alleen, die ook al bestaat, is kleding als... Ja, je kunt soms ook kleding huren. Wat nu, iedereen zal misschien al wel eens iets gehuurd hebben, omdat hij een smoking moest hebben voor een of ander feest, voor zover dat nog bestaat. Maar dat is natuurlijk een heel specifieke markt. Maar je kunt eigenlijk ook zeggen, ja, waarom zouden we, als we dan toch graag voortdurend nieuwe andere kleding dragen, waarom zouden we niet om de week iets anders huren?
Ja, dat klopt. Ik denk dat op dit moment zeker voor de duurdere kleding al een heel mooi alternatief is. Ik denk dat er misschien op termijn ook wel zoiets zal komen als kledingbibliotheken. Waar dat je gewone kleding kunt gaan lenen of huren.
Ja.
Dat zijn mooie initiatieven, maar altijd terug opnieuw. Hoe wordt het gefinancierd?
Er moet in de eerste plaats politieke wil zijn, zullen we zeggen.
Ja, maar je kunt moeilijk dat opleggen, hè, dat men kleding huurt. Dus ik denk dat dit... Politiek kan daar misschien wel iets aan doen, maar de sector natuurlijk. Dit is een kwestie van ondernemers. Hè? Waarom sticht ik geen onderneming van kledingverhuur? Hè?
Ja.
Op een zeker niveau.
Omdat de mode heel snel verandert en mensen dingen van vandaag morgen niet meer willen dragen. Ik weet niet.
Ja, maar anderzijds heb je die vintage winkels, waar ook een aantal commerciële ondernemingen bij zijn. En die... Die mensen zijn juist uit op dingen die wat ouder zijn.
Dat is juist, ja.
Maar goed, het begrip verhuuring...
De kleding, de plaats die je nodig hebt voor de fysieke winkel, het is allemaal heel duur.
Ja.
Het moet steeds gewassen worden. De droogkaas is duur. Dat kan alleen maar voor kleding die het waard is en waar je ook een mooie prijs voor kan krijgen...
Ja, ik lees dat er in het lijkt zelfs iets te bestaan als, er staat vrouwen, maar dat zou ook voor mannen kunnen, vrouwen met een kledingabonnement. Dat blijkt te bestaan, maar is dat van enige omvang of is dat van, hè, want dat is dan een soort van ik ga iedere week een nieuwe jurk afhalen of zo in huur.
Ja, ik denk dat dat echt over de... Ja, ik ken het zelf niet goed genoeg, maar ik denk dat het echt over de rijkere klasse gaat.
Ja, maar goed, de rijkere klasse is nu degene die toch waarschijnlijk nog het meeste uitgeeft aan kleren. Dus als dat is,
en wat is het idee? Dat ze iedere week of iedere maand een nieuw stuk kopen? Of
nee, huur.
Dat is huur.
Het kledingabonnement is op huur. Enfin, denk ik toch zo. Het staat in ieder geval bij de... Ah, wacht even. Nee, het zal sorry, ik dacht dat het bij de verhuur stond, maar het staat eigenlijk... Het staat onder de titel Kledinghuur verandert het koopgedrag, maar vraagt om een aantrekkelijk en flexibel aanbod. Ja, toch, vrouwen met een kledingabonnement ervaren minder behoefte om nieuwe kleding te kopen. Dus het is wel degelijk ook een huursector, blijkbaar.
Ja, ik denk dat wel. Er zijn veel mensen die voor feestjes niet dezelfde kleding kunnen aandoen als de vorige keer.
Ja.
En het gaat over die mensen, denk ik.
Ja, wat een rare opvatting is, maar dat blijkt zo te zijn. Hè? Ja. Ja.
Ja.
Maar dus, dat is misschien ook een mogelijkheid. En dan is er natuurlijk ook nog het repareren van kleren. Want laten we wel zijn, veel mensen, vroeger deed moeder de vrouw dat altijd, maar er zijn minder en minder moeder de vrouwen.
Sokken stoppen.
Sokken stoppen, dat doen we nu echt niet meer, denk ik.
Dat lijkt me anders iets zeer meditatiefs. Zo.
Oh, maar ik denk ik kan onmiddellijk een paar mensen helpen die wel willen dat jij hun sokken stopt.
Nee.
maar sokken stoppen is nu misschien iets wat we niet meer gaan doen, maar een kleine reparaties en zo, ja. Ik denk dat veel vroeger deden vrouwen dat bijna systematisch. Ik denk dat, ja, die werken meestal en die hebben nog wat anders te doen. Maar je hebt tegenwoordig, hoe lang is dat bezig? Toch al een 10, 20 jaar dat je overal kleine reparatieshops ziet, hè? Kledingateliers.
Ja.
Dus blijkbaar maken nog zeer weinig mensen daarvan gebruik. Lijkt mij een zeer nuttige...
Ja, maar dat is duur. Ik bedoel, ik ben wel eens met een jasje naar zo'n winkel gegaan waar dat voering van los zat. Nu, voor die prijs had ik een nieuw jasje.
Ik heb daar toch andere ervaringen mee, hoor. Een nieuwe ritsen. Ritsen is zoiets dat altijd kapot gaat.
Precies.
Een nieuwe rits, dan betaal je €11 of zoiets. En dat, Ik koop toch geen nieuwe jas voor €11.
Nee.
Misschien in fast, in ultra fast fashion wel, weet ik niet.
Nee, ik denk dat repair inderdaad nog een heel sterke groei heeft. Ik denk dat het ook een heel mooi sociaal verhaal kan zijn, want er is heel veel nieuwkomers in België, is er nog altijd heel veel kennis en vaardigheden in verband met textiel herstellen, naaien, design, dat eigenlijk een beetje uit onze samenleving is weggetrokken.
Ja.
Dus dat zou zeker een en-en verhaal kunnen worden, repair. Ik heb ook wel een beetje het gevoel dat repair een beetje gebruikt wordt door sommige bedrijven als excuustruus als excuus om niet dieper te moeten ingaan op het probleem en daardoor...
Maar wacht, nu dat volg ik niet goed, want wat is dan... Ik bedoel, een kleding waar een kleine voering los zit, wat weet ik, een scheurtje in is. Dat repareren is toch veel beter dan het niet repareren en weggooien, denk ik.
Absoluut.
En hoe kan dat dan een excuus zijn voor iets?
Ik zal een voorbeeld geven dat ik zelf gezien heb van een heel groot bedrijf, die Europees werkt, die een kleine hoek van repair heeft, die niks voorstelt tegenover, die niet 0,01% is van de nieuwe spullen die ze op de markt brengen. Omdat het eigenlijk een beetje gebruikt wordt als een scherm om zich achter te verbergen.
Ja, dat dan misschien wel.
Om te doen, omdat ze bezig zijn.
Maar waar ik het nu over had, dat zijn inderdaad, die meestal zijn dat Turkse, Indische mannen ook heel vaak, merkwaardig genoeg. Niet zo merkwaardig, maar het zijn bijna altijd mannen. Die inderdaad kleren repareren. Dat zijn kleine winkeltjes.
Ja.
En dat zijn geen multinationals, hè?
Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
Ik heb de indruk dat kleine zelfstandigen zijn.
Dat zou... ik denk dat daar ook nog plaats is voor de sociale economie, zowel de kringwinkel als Oxfam, om daar op termijn nog projecten mee uit te werken.
Misschien mee samen te werken. En het zou ook kunnen, want dat moet je dan altijd zien, gebeurt dat... ken de sociale... Ik denk dat het zelfstandigen zijn, maar ik weet het eigenlijk ook niet zeker of dat daar dan natuurlijk de sociale normen een beetje gerespecteerd worden. Maar ik heb de indruk dat dat toch geen grote schandalen zijn. Maar goed, je ziet niet altijd alles natuurlijk. Ja, ik denk dat we zo het probleem wel een beetje van een verschillende kanten bereikt hebben. Is er nog iets waaraan u denkt van dit is ook nog een heel belangrijk gegeven in het gigantische schandaal eigenlijk van de kledingverspilling en van de afvalberg?
Ja, eigenlijk waar we mee begonnen zijn, koop minder. En als je iets wil kopen, probeer eerst tweedehands te kopen. Ja. Ik denk of iets te kopen al bestaat. Ik denk dat dat een beetje de boodschap is.
Oké. Okay. Dan denk ik dat we met deze boodschap, die ik graag ook nog van mijn kant wat versterk, kunnen afsluiten. Dan dank ik u zeer voor uw interessante bijdrage.
Met veel plezier.